Goedenavond gemeente, hier in de kerk of elders met ons verbonden, hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilige avondmaal vieren. De voorganger is dominee Baggeman en het orgel wordt bespeeld door Jolanda Soverink. De collecte. De diaconiecollecte is bestemd voor stille hulp en de tweede collecte is voor de kerk. De inhoud van de avondmaalsbekers is bestemd voor Stichting Oekraïne Projecten, het Arendsnest. Ons aanvangslied. Het aanvangslied is Psalm 121, de versen 1 en 2. En na votum en groet zingen we vers 3 en 4 van dezelfde psalm. Namens de kerkraad van de Fonteinkerk en de IJsseldijkkerk wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Worden we samen stil voor onze God. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid. Die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Maranatha, kom haastig, Heer. Laten we samen bidden voor we aan tafel gaan. Almachtige God en barmhartige Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten zo wilt werken dat wij met het lichaam en bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en verzadigd worden. Opdat wij niet meer in onze zonde leven, maar dat wij in hem leven en hij in ons. En dat wij met elkaar als leden van één lichaam, als broeders en zusters in liefde verbonden worden. Verhoor ons nu dan, o God, barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Heer, die ons allen heeft leren bidden: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl de tafel wordt toebereid, zingen we lied 672, de versen 4 en 5.
Thank you.
Laten we nu dan niet aan het uiterlijk van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten omhoog in de hemel verheffen, daar waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als we deze heilige spijs en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als dankzegging aan de tafel lezen we uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in onze eenheid met Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God ons, voordat de wereld gegrondvest werd, uitgekozen. Om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. We beëindigen onze tafelviering met het zingen van de geloofsbelijdenis. Dat is in het liedboek lied 340b. En indien mogelijk zullen we dat staande zingen.
Thank you.
Wij bidden samen nu we de schriften openen. Goede God, wij danken u voor brood en wijn, voor de tekenen van uw liefde en uw vergeving. We danken u voor het geloof in het nieuwe, eeuwige leven dat u voor ons bereid hebt. Zoals de zon ons hart en ons hoofd verwarmt, wilt u nu zo met het licht van uw woord ons nabij zijn en tot ons spreken en geven dat het voor ons duidelijk wordt. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden komen opnieuw, nu wij lezen uit uw heilig woord. Spreek tot ons, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen een gedeelte uit de geschiedenis van de profeet Elisa, vanavond 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 41. En dan zingen we van Psalm 145, het vijfde vers. Psalm 145, vers 5, na de lezing 2 Koningen 4. Te beginnen bij vers 38. Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een coloquint, en hij plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend en zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit: Godsman, de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa: breng mij wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei: schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Amen. Onze tweede lezing vanavond is uit het evangelie van Marcus. We lezen Marcus 8, te beginnen bij vers 22. En daarna zingen we met elkaar Psalm 145, het tweede vers. Dus vers 2 van Psalm 145, na de lezing Marcus 8, vanaf vers 22. Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij Jezus gebracht. En men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei: ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Jezus stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in. Amen. Na de preek zingen we lied 904, versen 1, 4 en 5. Lied 904. De tekst voor de preek is de eerste schriftlezing, Elisa en de colloquinte. Als er uitgeroepen wordt: de dood is in de pot. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik stel me zo voor dat u op deze nog steeds hete dag licht gegeten hebt. En waarschijnlijk geen pastinaak of ramenas of aardpeer. Want dat zijn de zogenaamde vergeten groenten. En bij sommigen denk je dan ook: niet voor niks dat we die vergeten hebben. Maar pas op, ze zijn beschermd. Er is een stichting voor vergeten groenten. En die promoten de groenten die vroeger, soms wel een eeuw geleden, nog bekend waren en gegeten werden, en die zo langzamerhand verdwenen zijn bij ons voor de wat simpelere dingen zoals de broccoli en de bloemkool. Soms kom je ze tegen in hele nieuwe, hippe restaurants. De kardoen en de brave Hendrik, de molsla, de vergeten groenten. Vandaag hebben we ook een vergeten groente op ons menu, de colloquint. Maar die kom je nergens meer tegen, colloquinte. Niet bij de groenteboer en ook niet in het sterrenrestaurant. Want colloquinten, die zijn niet te eten. De vruchten zijn groot en rond, een beetje zoals een flinke appel. Maar ze zijn niet eetbaar, ze zijn bitter, ja, giftig. Dus een groente om echt te vergeten. En die hier vandaag in de Bijbel blijkbaar bewaard zijn gebleven. Een vreemd verhaal uit het leven van Elisa. Een verhaal dat begint met een gebrek. Met honger. Er was hongersnood in het land. En als je verder leest in de koningenboeken, dan kom je dat vaker tegen. Een hongersnood die wel 7 jaar duurde. Een hongersnood die zo erg was dat werkelijk de verschrikkelijkste dingen gebeurden. Dat vrouwen hun eigen kinderen opaten. We schrikken soms van deze tijd. En wat er allemaal gebeurt. En hoeveel rampen er zijn. Maar ook die tijd was een verschrikking. Dan moeten we goed bedenken als we dit zo'n gekke verhaal lezen van die colloquinten. Anders blijft het een soort lachwekkende anekdote. De profeten zitten bij elkaar. Stel me voor, dat zijn al niet de handigste jongens. Die hebben honger. En dan gaan ze wat eten zoeken. En dan komt er eentje aan met, hier heb ik iets gevonden. Dat ziet er best wel eetbaar uit. En dan eten ze dat op en dan krijgen ze allemaal buikpijn, want het is vies en het is bitter. En dan komt daar de profeet Elisa als een soort chefkok, beter als een soort tovenaar. En die zegt, je moet er nog meel in doen en dan kunnen ze het wel opeten. Zo is het eigenlijk een heel grappig verhaal. Maar het is niet grappig. Want het speelt zich af in een verschrikkelijke tijd. In een tijd van een grote hongersnood. En daarom is ook dit verhaal een verhaal op leven en dood. Zoals eigenlijk alle Bijbelverhalen. Verhalen zijn over leven en dood. De profeten. Er is een soort groep, een school, een gemeenschap. Die profeten die moeten wat te eten hebben. Want anders gaan ze dood. En dan gaan mensen zoeken. Zoals in de hongerwinter in Holland mensen op zoek gingen en er zelfs tulpenbollen werden gegeten. Zo'n achtergrond moet je hier dus bedenken. Daar is een verschrikkelijke hongersnood en nu komt het erop aan. Zal de profetengemeenschap dit overleven? Zal dus Gods woord dit overleven? Want de profeten van God, die brengen het woord van God. Als er geen profeten meer zijn, wie zal dan nog het woord spreken? Nu zal blijken of God werkelijk redt. Of hij, wat wij zongen met Psalm 121, het kwade goed kan maken. Of hij de zijnen kent. Dat is de vraag. De vraag voor die profeten. Weet hij van onze nood? Kent God ons gebrek? Wij zijn best bereid om in God te geloven. Maar is er ook een God die werkelijk persoonlijk zich met ons bezighoudt? Met mij bemoeit? Dat is moeilijk. Weet God werkelijk wat mijn gebrek is, wat ik nodig heb? Kent hij mijn honger? Ook wij leven met gebreken. En velen van ons gaat het gelukkig goed. Velen van ons hoeven niet dagelijks het veld in te gaan om wat eten bij elkaar te sprokkelen. Velen van ons hebben niet werkelijk honger, maar zijn er wel. Het is echt geen pretje om in de stad de prullenbakken in te duiken om blikjes statiegeld te zoeken. Die mensen die zijn er. Het zijn dingen die duurder worden. Als er oorlog is in Iran, dan merk ik dat ook. De voedselbank groeit. Dat is geen teken van weelde. En dan zijn er de mensen, de miljoenen in deze wereld, die werkelijk tekort hebben, die in hongersnood leven, de slachtoffers van de rampen. Dan wordt die vraag des te dringender en ook des te moeilijker. Wat weet God van mij? Van mijn leven? Wat weet God van mijn ellende? Soms lijkt het alsof hij daar niet zoveel van weet. Alsof hij daar niet zoveel mee doet. Of hij er eigenlijk nog wel is. Wie hoort er nou nog wel eens wat van God? Soms lijkt het of hij zich van ons leven voorgoed heeft afgewend, zegt het lied. En dat is niks nieuws, dus dat is niet iets van deze tijd, maar het is van alle tijden. Het is de vraag die door alle gelovigen, niet door de ongelovigen en niet door de onverschilligen, maar door alle gelovigen van alle eeuwen is gesteld. Het is de vraag van Abraham die naar de ster keek tot het hem duizelde, maar hij had nog steeds geen kind. Het is de vraag van David die tot koning gezalfd was, maar die steeds moest vluchten om maar in leven te blijven. Het is de vraag van Job die geen vlieg kwaad deed en die leefde met God en die moest ervaren hoe alles van hem werd afgenomen. Het is de vraag van het volk Israël dat gevangen genomen wordt in Babel en klaagt: mijn weg is voor de Heere verborgen. Hij heeft zich afgekeerd van ons. Het is de vraag niet van ongelovigen, niet van onverschilligen, maar een vraag van gelovigen. Weet God werkelijk van mij? Daar zitten de profeten. Ze hebben honger. Ze zullen sterven als er geen eten komt. En dan komt daar Elisa, de man van God. En die begint geweldig. Hij zegt tegen zijn knecht: zet de grootste pot op het vuur. Dat vind ik echt geweldig. Er is niks te eten. De koelkast is leeg. Iedereen, zoals we dan zeggen, sterft van de honger. En dan zegt Elisa: zet een pan op het vuur en wel de grootste die je kan vinden. Dat is een heerlijk geloof. Niet een klein pannetje, want wie weet dat het nog mocht staan te gebeuren dat we dat zouden kunnen vinden. Nee, kom op, meteen de grootste kookketel die we hebben. Dat is een groot geloof, daar kunnen we veel van leren. Ook in onze kerken. Waar we soms ook wel geneigd zijn om maar heel klein en heel voorzichtig over onszelf te denken en over onze plannen en onze mogelijkheden. Eerst maar een klein pannetje proberen. Het zal wel niet zoveel worden. Nee, zegt de profeet, pak de grote pan en zet die neer. Want God zal ingrijpen. Want God weet van ons gebrek. God weet van wat wij nodig hebben en hij zal geven meer dan wij aankunnen. Hij zal erin voorzien. Dat lees je steeds in de verhalen van Elisa, die zich afspelen in hongersnoodsituaties. Je leest dat door allerlei verhalen in de Bijbel heen. God geeft wat wij nodig hebben. Hij vult de tekorten. Christus die met brood en vis een mensenmassa te eten geeft. En dan weten ze met de restjes geen raad, zoveel. Christus die van water wijn maakt op de bruiloft in Cana. Het feest duurde dagenlang. Zo ook nu, er komt te eten. God zorgt voor ons, want hij kent onze noden. Hij laat ons niet aan ons lot over. Dat heeft hij nooit gedaan. En dat zal hij nu ook niet doen. Hij heeft ons gezegend en hij zal ons zegenen. Ja, ook als de dingen tegenvallen. Ja, ook als de dingen anders gaan dan je verwacht. Ja, ook als het moeilijk is. Hij heeft ons gezegend, dus hij zal ons ook zegenen. Als de ziekte toeneemt en niet minder wordt, als de berichten tegenvallen, als je verdriet blijft, als je denkt aan wat nooit meer terugkomt, als je denkt aan wat je nooit zult bereiken. Hij heeft ons gezegend, dat weet je toch? En hij zal ons ook blijven zegenen. Ook als het tegenloopt. Want in dat verhaal van die colloquinte, ja, dat lukt eigenlijk niet, hè? Dat valt eigenlijk een beetje tegen als je dat zo leest van Elisa. Je zou het verhaal eigenlijk heel simpel verwachten. Ze sneden de vruchten van de colloquinte in stukken en ze schepten het op en ze aten er allemaal heerlijk van en het was lekker en ze namen nog een keer en ze zeiden, poeh, wat hebben wij lekker gegeten. En er bleef nog over om van te delen. Maar dat is de geschiedenis niet. Want soms vallen de dingen tegen. Ook de dingen die God doet. Het leven is niet zo simpel, zo eenvoudig. Er is een gebrek en je roept Gods hulp in en het is opgelost. En dat is in sprookjes, hè? Trek maar aan het touwtje en de deur gaat vanzelf open. Zo is het in de werkelijkheid niet. Soms denk je dat je er bent, maar ben je er nog lang niet. Als je denkt, ha, nu is de pan vol, nou hebben we toch te eten. Dan blijkt het oneetbaar te zijn. Als je denkt, nou zijn we er, nou heb ik mijn leven weer op de rails. Nou hebben we het voor elkaar. Dan opeens, de dood is in de pot. Het is niet te eten. Het is giftig. Je dacht dat je er was, maar je bent er nog lang niet. Het is als bij dat wonderlijke genezingsverhaal dat we lazen uit Marcus 8, van die blinde uit Bethsaida. De mensen brengen een blinde bij Jezus en ze smeken hem om die blinde te genezen. En dan denk je, oh, maar dat verhaal ken ik. Tenminste, je denkt, zo'n soort verhaal, dat ken ik. En dan kun je het voor jezelf invullen. Er is een gebrek, er is een ziekte. Jezus wordt geroepen en Jezus geneest die zieke. Maar ook hier gaat het niet zo snel. Ook hier mislukt het wonder in eerste instantie. De man, zijn ogen zijn niet meer helemaal dicht, maar hij zegt, ik zie de mensen, want ik zie ze als bomen wandelen. Maar dat klopt helemaal niet. Hij ziet het helemaal nog niet goed. Hij ziet wel iets, maar het is niet in orde. Zijn ogen bedriegen hem nog steeds. En daarom moet Jezus er nog een keer aan te pas komen. Het wonder lukt niet in één keer. Maar Jezus moet opnieuw die man aanraken. Vervolgens legde hij weer de handen op zijn ogen. En toen zag hij duidelijk. En was hij hersteld. En voortaan zag hij alles scherp. Soms lukt het niet de eerste keer. Soms lukt het pas de tweede keer. Zo is het ook met die colloquinte. Ze dachten dat ze er waren, ze hadden de pan vol. Maar het bleek giftig te zijn. De dood is in de pot. Het lukt niet altijd de eerste keer. Soms heb je wel twee keer nodig. Of drie keer, of vier keer, of een heel leven lang. In het geloof, in het vertrouwen op God, hebben wij geduld nodig. Heel veel geduld. Onze vragen worden niet, 1, 2, 3, beantwoord. Dus je moet ook niet schrikken als de dingen niet zo snel gaan. Je hoeft niet te denken, wat heb ik dan toch allemaal verkeerd gedaan? Nee, heb geduld. Blijf vragen. Blijf bidden. Leg het steeds weer aan God voor. Want Hij heeft ons toch gezegend. We hebben aan zijn tafel gezeten. Dan zal Hij ons ook blijven zegenen. De blinde in Bethsaida wordt genezen. Na de tweede aanraking door Jezus is hij helemaal hersteld. De Heer heeft ons gezegend. En dat zal Hij blijven doen. Als de dood in de pot is, als het leven eruit is, dan biedt God uitkomst. Haal meel, zegt de profeet, en dan is er niets kwaads meer in de pot. Dan is het voedzaam leven. Als nou bij ons, in ons geloof, de dood in de pot komt. Als de zonde je te groot wordt. Als je verdriet niet meer te dragen is. Zoek het opnieuw bij Christus. Weet dat Hij zal zegenen. Hij die de dood overwonnen heeft, kan ook mijn dood aan. Ja, dan is het niet meer de dood in de pot. Dan is er het leven. Dan is het bittere voorbij, dan wordt het zoet. Dan is er toekomst, dan is er het leven. Het leven van de eeuwigheid. Daar is Christus. Hij maakt het kwade goed. Hij is het die u hoedt. Zoek het opnieuw bij Hem. Amen. danken wij God. We loven en prijzen u, want u hebt ons gezegend. Rijk gezegend met brood en wijn en met uw levengevend woord. En omdat u ons gezegend hebt, zo zult u ons ook blijven zegenen. Want u blijft trouw aan wat u begon, aan deze wereld en aan deze kerk en aan ons, ieder van ons ook persoonlijk. Wij zijn kostbaar in uw ogen. Heer, u weet van onze tekorten, van onze gebreken en onze nood. Vul ons meer en meer. Troost ons in ons verdriet. Bemoedig ons als wij het kwijtraken. Laat ons lachen als alles stilstaat. Verkoel ons als we verhit raken. En vuur ons aan als we insuffen. Geef ons dan uw Heilige Geest. Geef ons het geloof. Het geloof dat ons helpt om te leven in dankbaarheid. Heer, dat bidden wij u voor onszelf en voor alle mensen die bij ons horen. De mensen van wie wij houden. Onze ouders en grootouders. Onze kinderen en kleinkinderen. Onze familie en vrienden om ons heen. Wij bidden u voor ieder mens op deze wereld. Ook voor wie niet gewenst is. Voor wie weggestuurd wordt. Voor wie leeft in angst en oorlog en tekort. Als wij overhouden, help ons dan om van onze overvloed te delen. En daar waar hongersnood is, help ons om te geven. Wij bidden nu voor mensen in moeilijkheden, die financieel niet rondkomen, die het niet goed lukt om voor zichzelf of voor hun gezin te zorgen. Wilt u mensen geven met aandacht voor ons en oplossingen en hulp? Heer, wij danken u voor deze dag. Voor al het goede dat u ons hebt geschonken, hier in uw huis. En wie hier niet kon zijn, ook thuis. Geef dat we deze week ingaan met het vertrouwen dat u bij ons bent. Bij alle dingen die we gaan doen. Leuke, mooie, fijne dingen. Of moeilijke, lastige dingen. Als u met ons meegaat, dan zal het ons gelukken. Daarom bidden wij u. Geef ons een gezegend einde van deze dag. Dat wij rustig en goed kunnen slapen. En dat we de nieuwe week ingaan. Niet alleen, maar met u. Zegen zo ons allen om Jezus wil. Amen. Nu is de inzameling van onze gaven en zingen we ons slotlied, lied 641, de versen 1, 2 en 3. Ga dan heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.